onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij dit samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen het zevende vers van de 27e psalm. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt uit het zevende vers van de 27e psalm. Wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zullen zingen het derde vers van de 72e psalm. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en ondergaan. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 72e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit het boek Deuteronomium, daarvan het 7e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. We noemden u Deuteronomium 7, vanaf het 1e tot en met het 11e vers.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wanneer u de Heere uw God zal gebracht hebben in het land waar gij naartoe gaat om dat te erven, en hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hethieten en de Gergasieten en de Amorieten en de Kanaanieten en de Ferizieten en de Hevieten en de Jebusieten, 7 volken die meerder en machtiger zijn dan gij, en de Heere uw God hen zal gegeven hebben voor uw aangezicht, dat gij hen slaat, zo zult gij hen ganselijk verbannen. Gij zult geen verbond met hen maken, noch hun genadig zijn. Gij zult u ook met hen niet vermaagschappen. Gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen, en gij zult hun dochters niet nemen voor uw zonen. Want zij zouden uw zonen en mij doen afwijken, dat ze andere goden zouden dienen. En de toren des Heeren zou tegen uw lieden ontsteken en u haast verdelgen. Maar alzo zult gij hun doen. Hun altaren zult gij afwerpen en hun opgerichte beelden verbreken. En hun bossen zult gij afhouwen en hun gesneden beelden met vuur verbranden. Want gij zijt een heilig volk, de Heere uw God. U heeft de Heere uw God verkoren, dat gij hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn, uit alle volken die op de aardbodem zijn. De Heer heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren om uw veelheid boven alle andere volken, want gij waart het weinigste van alle volken. Maar omdat de Heere uw lieden lief had, en opdat hij hield de eed die hij uw vaderen gezworen had, heeft u de Heere met een sterke hand uitgevoerd en heeft u verlost uit het diensthuis, uit de hand van Farao, koning van Egypte. Gij zult dan weten dat de Heere uw God die God is, die getrouwe God, de welke het verbond en de weldadigheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden tot in 1000 geslachten. En hij vergeldt een ieder van hen die hem haten in zijn aangezicht om hem te verderven. Hij zal het zijn hater niet vertrekken, in zijn aangezicht zal hij het hem vergelden. Houd dan de geboden en de inzettingen en de rechten die ik u heden gebied om die te doen.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het boek der Richteren, daarvan het 6e hoofdstuk, de verzen 25 tot en met 32. Richteren 6, de verzen 25 tot en met 32. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst aldus. En het geschiedde in diezelfde nacht, dat de Heere tot hem zeide: neemt een var van de ossen die uws vaders zijn, te weten de tweede var van 7 jaren. En breekt af het altaar des Baals, dat uws vaders is. En houdt af het bos, dat daarbij is. En bouwt den Heere uw God een altaar, op de hoogte deze sterkte, in een bekwame plaats. En neemt de tweede var, en offert een brandoffer met het hout der haag, die gij zult hebben afgehouwen. Toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten en deed gelijk als de Heere tot hem gesproken had. Doch het geschiedde, dewijl hij zijn vaders huis en de mannen van die stad vreesde van het te doen bij dag, dat hij het deed bij nacht. Als nu de mannen van die stad des morgens vroeg opstonden, ziet, zo was des Baals altaar omgeworpen en de haag die daarbij was afgehouwen. En die tweede var was op het gebouwde altaar geofferd. Zo zeiden zij de een tot de ander: wie heeft dit stuk gedaan? En als zij onderzochten en navraagden, zo zeide men: Gideon, de zoon van Joas, heeft dit stuk gedaan. Toen zeiden de mannen van die stad tot Joas: brengt uw zoon uit, dat hij sterve, omdat hij het altaar des Baals heeft omgeworpen, en omdat hij de haag die daarbij was afgehouwen heeft. Joas daarentegen zeide tot allen die bij hem stonden: zult gij voor de Baal twisten? Zult gij hem verlossen? Die voor hem zal twisten, zal nog deze morgen gedood worden. Indien hij een God is, hij twiste voor zichzelf, omdat men zijn altaar heeft omgeworpen. Daarom noemde hij hem te dien dagen Jerubbaal, zeggende: Baal twiste tegen hem, omdat hij zijn altaar heeft omgeworpen. Vragen wij vooraf om Gods onmisbare zegen over dit samen zijn. Heer, het is voor de tweede maal dat wij aan deze plaats bijeen mogen komen. We hebben het gezongen uit het boek der psalmen, dat de vreze van uw naam er zal zijn, zolang de zon en de maan er zullen zijn. Want gij gaat voort met uw werk. Gij volvoert uw welbehagen, totdat de laatste zal zijn toegebracht. Waar een mensenkind uit eigen beweging nooit meer in waarheid voor u zou buigen, brengt gij tot een gewillig buigen. Waar de mond geen enkel woord meer zou spreken tot eer van uw naam, is het door uw almacht en naar uw vrijmacht dat er Gode verheerlijkende woorden gesproken mogen worden. Woorden die getuigen van uw eeuwige en onbegrijpelijk grote liefde jegens een zondaar of zondares, jegens een albederver, jegens een opstandeling. Gij werkt de vreze van uw naam. Waar liefde tot de zonde is, wordt een haat en een afkeer van het kwade geboren, die uit de mens niet is te verklaren. Wordt een hartelijk verlangen in het hart gelegd om naar uw wil en wet te mogen leven. Waar de genegenheden verdorven zijn, zich uitstrekken naar de dingen van beneden, de lusten van u zijn afgegaan in het paradijs. Daar is het voor u niet te wonderlijk om dat in beginsel te veranderen, dat de lusten en genegenheden op u gericht worden. Dan komt er heilige belangstelling voor de dingen van uw woord, voor de dingen der eeuwigheid. Een worstelen, een zoeken, een vragen naar datgene wat men mist door eigen schuld en toch niet missen kan. Een uitzien naar genezing waar de mens zichzelf niet genezen kan. Een benodigen van uw zoon, die de opperste medicijnmeester van ziel en lichaam beide is. Zo wij daar nog buiten staan, zoudt gij dat wonder in hart en leven willen verheerlijken, dat uw woord dan vanmiddag eens open zou mogen gaan voor het hart. En het hart voor uw woord, dat het rijk van de Satan afbreuk zou worden gedaan en uw hele koninkrijk worden uitgebreid. We hebben het beleden met de belijdenis der kerk, de Almachtige, geef grote gedachten van uw almacht. Wil dat geven aan hen die ook vanavond geroepen worden, uw woord uit te dragen of uw woord te lezen. Al zouden zij het iedere hoorder gunnen, zij kunnen geen enkel hart openen voor uw woord. Maar als gij erin meekomt, dan vinden er wonderen plaats. Gesloten harten worden geopend. Waar hoogmoed leeft, wordt ootmoed geboren. Waar opstandigheid heerst, wordt onderworpenheid gewerkt. Waar vijandschap is, hetzij in de wereld, hetzij in de kerk, wordt een vriendschap geboren die er voor die tijd niet was. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel, zo mag dan de werkelijkheid worden van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel, bang voor de zonde, bang om uw wet te overtreden, bevreesd om het geestelijke leven te benadelen, bevreesd voor duisternis in het binnenste, waar gij hebt gewerkt. Want als gij werkt, dan mag er niet zomaar gezondigd worden en zomaar worden meegedaan met de dingen van deze wereld. Dat brengt altijd donkerheid met zich mee, verberging van uw aangezicht. Zo er zijn vanmiddag, bij wie het zo is gesteld, dat de schuld voor ogen gebracht mag worden, dat de knieën mogen buigen in het stof van verootmoediging en schuldbelijdenis. En wil gij dan, naar de trouw van uw verbond, uw genade verheerlijken, want gij zult toch niet laten varen de werken uw handen. Gedenk zo in het uitdragen van uw woord, dat van de prediking mag gelden, alzo spreekt de Heere. Bewaar voor een inleggen en uitdragen van eigen gedachten, dat het enige verlangen mag zijn zo te spreken, zoals gij dat vraagt. En gedenk dan in het luisteren, wil genadig alles wegnemen wat in de weg zou kunnen staan of staat. De Satan wil alles gebruiken om uw werk tegen te staan, de uitbreiding van uw koninkrijk te verhinderen. Maar gij gaat voort met uw werk. Niemand kan dat keren, ook de machten der hel niet. En gij zult uw kerk beschermen en bewaren, want het leven is voor die kerk verworven. Het staat er uw getuigenis en ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. De aanvallen van de Satan drijven juist te meer uit naar u. En doen te rijker uw trouw, uw liefde en uw genade ervaren. Zodat er al meer stof mag komen om u te aanbidden, u te loven, u aan te prijzen aan anderen. Gedenk hen die hier vanmiddag niet kunnen zijn. Hun omstandigheden kent gij. Wanneer zij ziek zijn, zeer ernstig ziek zijn, menselijkerwijs gesproken niet genezen kunnen. Gedenk ook de oude van dagen, die vanwege de gebreken van hun leeftijd niet meer kunnen komen. Wees met hen die in verzorgingstehuizen verpleegd worden, in al wat ieder behoeft. Wil werken onder zulken, niets is voor u toch te wonderlijk. Gij zijt de Almachtige. Gedenk uw kerk op het rond van deze aarde, waar vrijheid is gekomen, dat die vrijheid toch niet in de dienst der zonde zou worden doorgebracht, maar dat die vrijheid gebruikt zou mogen worden om uw woord te onderzoeken, om uw woord uit te dragen. En waar nog geen vrijheid is, waar men in de gevangenis geworpen kan worden, voor aardse rechters gedaagd worden, wil dan standvastigheid en vrijmoedigheid geven, dat welgemeende woorden met een biddend hart uitgesproken zouden mogen worden, en zoudt gij erin mee willen komen tot bekering van verklaarde vijanden en tegenstanders. Gedenk het werk van de zending op het rond van deze aarde. Mensen kunnen mensen niet bekeren, niet verlossen van de afgodendienst, niet verbinden aan u en aan uw dienst, maar het behaagt u toch van zendingsarbeid gebruik te maken. Gij wilt middelijk onder volkeren werken die nog nooit van die enige naam ter zaligheid hebben gehoord, dat ook daar uw koninkrijk gevestigd en uitgebreid zou mogen worden. Zegen ook de arbeid van de evangelisatie in en buiten ons land. Er zijn er zoveel die afgeweken zijn van datgene wat het voorgeslacht hen heeft voorgehouden. Maar als gij hen tegenkomt, als gij hen te sterk wordt, dan moeten de wapens van verzet toch ingeleverd worden. Dan moet het beaamd worden. Ze hadden toch gelijk, die tot mij gesproken hebben. En dan mag het gebeden worden. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Een hunkerend verlangen te mogen leven tot eer van u. U te mogen bedoelen, een lichtend licht en een zoutend zout te mogen zijn. Wil ook werken in het kerkelijke leven. Er zijn zoveel zaken die zouden moeten verontrusten, dat ze in de binnenkamer gebracht mogen worden, met de bede dat gij door de werking van uw Heilige Geest nog wonderen tot stand zoudt brengen, dat dwalen en leugenleer ontmaskerd en uitgeworpen mochten worden, dat de waarheid zou mogen blijven, zou mogen terugkeren, zou mogen komen waar zij nog nooit is geweest. Gedenk land en volk, regering en vorstenhuis. We moeten het met droefheid gewaar worden dat uw wetten al meer terzijde worden gesteld. Daar is geen zegen op in te wachten, kon het zijn dat zij die spreken moeten en mogen naar uw woord en getuigenis, daar de vrijmoedigheid voor ontvangen mogen in 's lands vergaderzalen. En wilt gij er nog eens in meekomen, opdat het beslag mag leggen, opdat het mag komen tot onderwerping aan uw woord en wet. Wat zouden we goed zijn met een overheid die met uw getuigenis wil rekenen, uw getuigenis wenst voor te houden aan onderdanen. Gedenk waar nood is op het rond van deze aarde, waar honger is, waar gestreden wordt, waar onlusten zijn, waar spanningen zijn. Kon het zijn dat er voedsel mag komen waar honger en gebrek is. Dat uw woord mag komen waar het nog niet is of niet komen mag. Dat er vrede zou mogen komen ook in het Midden-Oosten. Maar geef bovenal dat er vrede gezocht en gevonden mag worden in de vredevorst, wiens werk en arbeid in deze lijdenstijd overdacht mag worden, van wie het opgetekend staat de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Want wat zou het baten hier in vrede te leven en die vrede te missen. Want die vrede te mogen kennen, dat is toch noodzakelijk. Zal het wel zijn voor de eeuwigheid dat opstandelingen die vrede mogen afsmeken, zoeken en vinden in het dierbare borgbloed van uw Zoon, den Heere Jezus Christus. We hebben niet verdiend dat gij met ons zoudt zijn. Doe ons dat inleven voor het eerst of al meer op en onder de kansel. Zoudt ons willen aanzien in het werk van uw Zoon, om uw zelfs wil, om uw grote naams wil, uit genade alleen. Amen. Zingen wij van Psalm 115, daarvan het eerste vers: niet ons, o Heere, niet ons. Uw naam alleen zij om uw trouw en goedertieren heen, alle eer en roem gegeven. En het tweede vers: nochtans is God het doel van onze lof. En het vijfde vers: maar Israël, vertrouw gij op den Heere. Het eerste, het tweede en het vijfde vers van Psalm 115. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, wanneer wij heel veel van iemand gekregen hebben en we doen dan toch niet wat die persoon ons heeft gevraagd, maar we gaan lijnrecht in tegen datgene wat die persoon van ons verlangde, hoe zouden we daarover denken? Zouden wij dat jongens en meisjes niet heel ondankbaar vinden? En zouden wij het niet goed kunnen begrijpen als die persoon die zoveel aan die ander had gegeven zich vol afkeer van hem of haar zou afwenden? Ik denk dat menig een van ons zo zou handelen. Maar zoals mensen met elkaar omgaan, zo is het van Gods zijde jegens zijn volk niet. De Heere houdt eeuwig trouw. En wat is dat groot? Anders was het immers voor eeuwig kwijt, voor klein en groot in de genade. U is een gedeelte voorgelezen uit het boek Deuteronomium. Het volk van Israël was op weg naar Kanaan. En als het Kanaan uit de hand des Heren ontvangen zou hebben, dan zou het gehoorzaam moeten zijn aan de wil en de wet van God. Het werd gewaarschuwd tegen afgodendienst. De vinger werd opgeheven tegen gemengde huwelijken. De vijanden, de Kanaanieten, zouden uitgeroeid moeten worden. Men mocht niet meedoen aan hun afgodische praktijken. En als het volk dan gekomen is in het land Kanaan, dan zien we juist gebeuren waartegen zo ernstig en welmenend gewaarschuwd was. Juist in de Richterentijd is dat werkelijkheid. Het sparen van de vijanden. Het buigen voor de afgoden van de vijanden. Het aangaan van gemengde huwelijken. Ondankbaarheid van de zijde van Israël. Nou, wat zien we dan? De Heere geeft zijn volk niet aan zichzelf over dat het om zou komen in de afgodendienst. Maar hij bewijst dat hij trouwen houdt tot in der eeuwigheid. Al is het dan op een voor ons misschien wat wonderlijke manier. Want wat gebeurt er als de Israëlieten de afgoden gaan dienen en gemengde huwelijken aangaan? Dan komt er verdrukking. Dan komen daar de Midianieten en andere volkeren om het volk van Israël te benauwen. En daarachter zit nu de liefde en de trouw van God. Want de benauwdheid is juist een middel om op de knieën te brengen. Dat er een overblijfsel zou gaan roepen tot God. En wat zien we dan? Als er geroepen wordt tot den Heere, dan wordt er van Gods wegen een profeet gezonden. Een profeet die eerlijk aanwijst waar het op vast zit. De afgodendienst en de zonde voor ogen gaat stellen. En daarin gaat oproepen tot waarachtige bekering. En dan gaat de Heere een verlosser zenden. Gideon, hij wordt geroepen. om tegen de vijanden ten strijde te gaan trekken, niet in eigen kracht, maar in de kracht des Heren. Gideon, hij zal ook moeten optreden tegen de zonde van de afgodendienst. De eeuwige en onvergankelijke trouw des Heren blijkt daaruit, want wat zal uiteindelijk vervuld moeten worden? De beloften aangaande de komstige geboorte en het werk van de zaligmaker. Daarom mag dat volk van Israël niet ondergaan in de afgodendienst. Daarom moet dat volk gespaard worden, opdat op Gods tijd de grote verlosser geboren zal worden. En zoals in die tijd de trouw des Heren schitterde tegen de zwarte achtergrond van de ontrouw van Israël, zo is dat de eeuwen door het geval. Wat een ontrouw is er in het kerkelijke leven in het algemeen gesproken niet geweest en is er nog tot op deze ogenblikken toe. Maar de Heere gaat toch door met zijn werk. De eeuwen door heeft hij een overblijfsel dat zich bijzonder mag verwonderen over de trouw en de liefde van God. Want juist wie ook vandaag de Heere mag vrezen, heeft geen reden om zichzelf te verheffen en om boven dat ontrouwe volk Israël te gaan staan. O nee, die ontrouw, dat meedoen, wordt hij zo gewaar in zijn eigen hart en leven. Er is een predikant geweest die de waarheid heeft verkondigd en die op zijn sterfbed moest zeggen: ik heb 2 grote zonden gedaan, meegaan en toegeven. Wie eerlijk is, zal het ook bij zichzelf gewaar worden. Wat is een mens geneigd om mee te gaan en toe te geven, terwille van de zogenaamde lieve vrede, terwijl juist daardoor de vrede in het hart en de vrede in het geweten wordt verstoord. Wat zijn we toch bang van een heilige oorlog. En wat zijn we toch geneigd tot een valse vrede. En dan dat wonder van die eeuwige en onbegrijpelijk grote trouw des Heren. Dat hij juist door verdrukking, juist door in zulke dingen in de diepte te brengen, weer doet roepen tot hem. Doet uitzien naar verlossing. Doet verlangen naar het licht van zijn vriendelijk aangezicht in Christus, dat nog een kruimeltje genade bij u vandaan zou mogen ontvangen, dat nog eens bemoedigd zou mogen worden door de prediking van uw woord, dat mijn naam nog eens zou mogen horen noemen. Herkennen we daar wat van in ons leven? En is dat niet groot als de Heere zich niet onbetuigd laat? Als hij opnieuw zijn gunst en zijn goedertierenheid doet blijken. Want hij bewaart en beschermt klein en groot in de genade. Dat is immers verworven door de Zonen Gods in de weg van lijden en sterven. En dan doet hij dat niet om iets van de mens. Niet om de gebeden, om de verzuchtingen, om de smekingen van de mens. Maar hij doet het om zijns zelfs wil, opdat hij erin groot gemaakt en verheerlijkt zou worden. Gideon, geroepen om de afgodendienst waar onze tekst van spreekt neer te werpen en de dienst des Heren weer te verrichten. Reformatie. En met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen willen wij stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats gebod, ten tweede gehoorzaamheid en ten derde, waarin de engel des Heren tot Gideon, waarin de tweede persoon die een menselijke gedaante had aangenomen hem verschenen was en hem geroepen had om richter te zijn. Die nacht waarin Gideon het ook gehoord had, dat de Heere hem zou sterken, dat de Almachtige en de Getrouwe met hem zou zijn. En het geschiedde in diezelfde nacht, dat de Heere tot hem zeide: neemt een var van de ossen die uw vaders zijn, te weten de tweede var van 7 jaren. 7 jaren, opmerkelijk, geliefde gemeente. De Midianieten verdrukten het volk van Israël 7 jaren. En er moet dat die var van 7 jaren genomen worden. Niet om aan de afgoden gewijd te worden, maar om geofferd te worden aan de Heere. Het getal 7 is ook het getal van het verbond. Het predikt de trouw, de liefde en de nooit aflatende zorg des Heeren jegens zijn volk. De tweede var van 7 jaren. En die behoorde toe aan de vader van Gideon, het hoofd van het geslacht dat daar woonachtig was. En Gideon moest nu ingaan tegen de algemene afgoderij die daar was ingeburgerd, die niet bestreden werd door zijn vader, maar begunstigd werd, in ieder geval niet werd afgebroken, en breekt af het altaar des Baals, dat uw vaders is, en houdt af het bos dat daarbij is. Het stadsheiligdom te Ofra moet afgebroken worden. Dat zou heel wat betekenen. Want stel eens voor, jongens en meisjes, dat in onze tijd alle voetbalstadions zouden gaan afbreken en alle gelegenheden zouden gaan afbreken waar onzedelijke dingen vertoond worden. Dat zou toch groot opzien baren. Bijna algemeen was die afgodendienst in de dagen van Gideon. En zo wordt het kwaad vandaag niet meer kwaad genoemd. En als je daar nog tegen bent, dan loop je achter. Dan ben je te laat geboren. Dan ben je van een andere eeuw. En men kijkt je wat meewarig aan. Afbreken dat altaar van de Baal. En ook die haag die daarbij was, dat bos, moet afgebroken worden, moet afgehouden worden. Men zou ook kunnen weergeven, een paal die daar stond en de vrouwelijke afgod uitbeelde. Want welke afgoden werden daar gediend in Ofra? De Baal en de Astarte. De zedeloosheid ten top. Waar de Heere geboden had, gij zult niet echt breken. En daarmee alle onkuise gedachten, woorden, gebaren en daden verbiedt. Daar werd juist al die onzedelijkheid bedreven in de dienst van de Baal en de Astarte. Een ontzettende werkelijkheid. Het volk dat zo rijk beweldadigd was, dat door God was uitgeleid uit Egypte, ingebracht in Kanaan, nu neerbuigen voor de afgoden. En hoe staat het ermee in ons vaderland? Moet het dan niet eerlijk gezegd worden dat er zeer verontrustende dingen zijn, of zijn we er al aan gewend geraakt? Want een mens raakt zo gemakkelijk overal aan gewend. De onzedelijkheid waarmee wij omgeven worden, waarmee geadverteerd wordt. Het is ontzettend wat er in boekvorm verschijnt en niet door de overheid wordt ingenomen. Er wordt niet opgetreden tegen zedeloosheid, ook niet tegen zedeloze voorstellingen. De kranten hebben erover geschreven. Het mag rustig voortgang vinden. Misschien zegt u, daar doen wij toch niet aan mee. Zeg dat niet al te snel. Kijkt u er wel eens naar, ouders, wat er door uw kinderen wordt gelezen. Let u er wel op welke tijdschriften er in huis zijn. Zedenprikkelende dingen, zij moeten uit onze huizen weggebannen worden. Waar kijken we zelf naar? Doen we misschien stiekem zelf mee? De zedeloosheid, de overtreding van het zevende gebod, heeft ontzettende vormen aangenomen. Datgene wat de Heere als een schone gaaf heeft geschonken, wordt laag naar beneden gehaald. Ontstellend. En nu geldt net als in de dagen van Gideon, dat er tegen gewaarschuwd moet worden, dat er tegen opgetreden moet worden. Breekt af het altaar des Baals, dat uw vaders is, en houdt af het bos dat daarbij is. En niet alleen dat de afgodendienst bestreden moet worden, maar positief moet de Heere gediend worden. En bouw den Heere uw God een altaar op de hoogte deze sterkte. Op de hoogte zou het altaar des Heeren gebouwd moeten worden. Waarom? Wat zou daar de betekenis van kunnen zijn? Dat betekent dat de Heere hoog verheven is boven alle machten en krachten. Dat hij de enige waarachtige God is. Een altaar den Heeren bouwen op de hoogte deze sterkte in een bekwame plaats. En neemt de tweede var en offert een brandoffer met het hout der haag die gij zult hebben afgehouden. Een brandoffer moet er gebracht worden. Dat wil zeggen, die var moet van de huid ontdaan worden. De onreinheid van die var moet worden weggenomen. En dan moet die var in zijn geheel op het altaar gelegd worden en in zijn geheel verbrand worden. Begrijpen we wat daarmee wordt bedoeld? Want daar gaat een prediking van uit. Een brandoffer. Zo'n offer moest gebracht worden voor de zonde. Dat offer predikt de zonde van het volk van Israël. Dat offer predikt de zonde van die plaats waar Gideon woonachtig was en deze reformatorische daad moest en mocht stellen. Dat offer predikt ook de zondigheid van Gideon, want ook hij was een zondaar, een wetsovertreder. Een brandoffer. Het werd geheel verbrand. Het vuur verbrandde heel dat dier. Er bleef niets van over. En het bloed van dat dier moest uitgestort worden bij het altaar. Verstaat u het? Het wijst heen naar Christus, die in de volheid des tijds zou komen, die volkomen bereidwillig en in volmaakte overgave aan de wil van zijn Vader het offer van zijn leven heeft gebracht. Het vuur van Gods toren is tegen hem ontstoken. Het wraakzwaard van de goddelijke gerechtigheid heeft hem doorboord. Het is in hem vervuld geworden zwaard. Ontwaak tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. Plaatsvervangend zou de toren van God hem treffen. Plaatsvervangend zou hij doorwond worden door het wraakzwaard van de goddelijke gerechtigheid, opdat er ontkoming zou zijn. Welke prediking ging daarvan uit tot de inwoners van Ofra? Wat een prediking ging er vanuit tot al die Israëlieten die van deze daad zouden horen. Want dat brandoffer sprak van hun zonde en van hun schuld. Dat brandoffer sprak er van wat zij hadden verdiend en wat zij zich waardig hadden gemaakt. Maar het sprak ook van het Lam Gods, dat eenmaal zou komen en dat de zonde der wereld zou wegnemen. Dat plaatsvervangend de beker van Gods toren zou drinken. Maar geliefde gemeente, wie heeft dat nu verstaan? En wie verstaat dat in onze dagen? Dat wordt nu alleen verstaan waar de Heilige Geest gaat ontdekken aan zonde en schuld. Daar gaat dat brandoffer spreken. Daar wordt het werkelijkheid. Ik heb dat verdiend. Ik heb het verdiend getroffen te worden door het vuur van Gods toren. En waar geen enkel middel meer overblijft om aan die welverdiende straf Gods te ontgaan en wederom tot genade te komen, waar die mens uit en van zichzelf, wat hij ook probeert, daarmee in de dood terecht mag komen. Daar komt nu plaats voor dat enige offer waar de Heere zelf in heeft voorzien. Het offer van zijn Zoon, den Heere Jezus Christus. Waar alle eigen reinigingspogingen op niet zijn uitgelopen. Daar komt nu plaats voor dat borgbloed dat hier werd voorafgeschaduwd. Zoals het bloed van dat brandoffer geplengd moest worden, zo zou de zaligmaker zijn bloed storten, opdat er genade, opdat er vergeving zou zijn. Een brandoffer. Daarin dat brandoffer komt nu uit. De rechtvaardigheid en de heiligheid van God, maar ook zijn barmhartigheid. Dat in een weg van recht en gerechtigheid er ontkoming zou zijn. En weet u wat nu zo opmerkelijk is? De inwoners van de plaats Ofra hebben niet gevraagd om deze daad van Gideon. Maar de Heere heeft opdracht gegeven. De bewoners der aarde hebben niet gevraagd om de komst en het werk van de zaligmaker. Toen hij kwam, was er geen plaats voor hem. Weg met deze, kruist hem. Zo heeft het aan het einde van zijn leven geklonken. Geen plaats voor hem, ongevraagd. Van God uit alleen, die weg had uitgedacht, is de Zoon Gods op deze aarde gekomen. Heeft hij het offer van zijn leven gebracht, opdat er leven en overvloed zou zijn voor al de zijnen. Het gebod. En dat gebod is gehoorzaamd. Dat is onze tweede gedachte. Gehoorzaamheid. We lezen daarvan in het 27e vers. Toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten en deed gelijk als de Heere tot hem gesproken had. Het zullen niet de meest fervente aanhangers van de afgodendienst zijn geweest. Gideon heeft hen geroepen en zij gingen met hem mee. Zij deden wat hij hen opdroeg. Opmerkelijk niet waar, dat Gideon niet tegenspreekt. Dat hij niet allerlei bedenkingen naar voren brengt tegen het bevel dat is uitgevaardigd. Hij zegt het niet, maar Heere, zou het ook niet anders kunnen? Zou het nou niet zo kunnen dat ik tegen die afgoden die zal waarschuwen met mijn woorden, maar dat het altijd toch zal blijven staan, want als gij meekomt in die woorden, als gij die woorden zegent aan de harten, dan worden de inwoners van Ofra vanzelf daarvoor gewonnen. En zal het altaar als vanzelf worden weggenomen en uw dienst weer worden ingesteld? Nee, hij gehoorzaamt aan het woord van God, zoals het hem is gezegd. Toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten en deed gelijk als de Heere tot hem gesproken had. Hij vraagt ook niet om uitstel, maar de strijd gaat hij aan waar de Heere hem het bevel geeft tot die strijd. O, hoe staat dat in uw en mijn leven? Als er gestreden moet worden, als er opgetreden moet worden tegen de afgoden, hoe staat het er dan mee? Durven wij jongens en meisjes te waarschuwen als er iemand vloekt of een andere zonde begaat? Durven wij er wat van te zeggen, ouderen, als er zedeloze gesprekken op het werk worden gevoerd? Voelen we ons gedrongen te waarschuwen als de spot wordt gedreven met de Heere en zijn dienst? Gideon, hij deed wat de Heere hem bevolen had. Wat zijn we vaak bevreesd. Wat zijn we vaak bang voor een zuur gezicht En Gideon liep nog een veel groter gevaar, denk er wel om. Zijn leven zou in gevaar komen. En toch mocht en moest hij doen wat de Heere van hem vroeg. Was hij toch niet bang? Is dat ook niet voorgelezen? Doch het geschiedde, terwijl hij zijn vaders huis en de mannen van die stad vreesde, toch bang geweest van het te doen bij dag, dat hij het deed bij nacht. Maar daar moeten we eens goed over denken, waar Gideon nu eigenlijk bang van was. Hij was er niet zozeer bang van dat die mannen tegen hem zouden opstaan. Maar weet u waar hij bang van was? Dat het afbreken van dat altaar door hen belemmerd zou worden. Dat hij gestoord zou worden in zijn reformatorische arbeid die hij moest verrichten. En daarom kiest hij de nacht uit. Want 's nachts dan zouden die Baal-dienaren slapen en kon hij ongestoord zijn werk gaan. Kijk, als de Heere oproept om tegen de afgodendienst te gaan strijden, dan mag er wel beleid gebruikt worden. En dan mag er wel gevraagd worden om wijsheid, om de juiste tijd en de juiste wijze te mogen waarnemen. En zo mag Gideon het doen. In de nacht breekt hij dat altaar af. Niet zozeer bevreesd van die vijanden op zichzelf, maar bang dat dat werk niet voleindigd zal worden. Hoe staat het ermee in onze tijd? Zijn Gods kinderen en knechten vaak niet bang? Hoe komt dat? En dan niet alleen bang dat het werk niet voltooid zou worden, maar bang van mensen, bang van tegenstanders. Wel, dat komt omdat we uit onszelf er niet voor over hebben. We willen de man of de vrouw blijven en niet uitgeworpen worden uit familie en kennissenkring. Maar denk er wel om. Als de Heere gaat werken en doorwerken, en als hij vrijmoedigheid geeft, dan mag er overheen gezien worden. Dan mag geloofd worden in zijn almacht, in zijn liefde, in zijn trouw. Raak je dan geen vrienden kwijt? Ja, zeker. Maar dat gaat vanzelf, hoor. En je krijgt er vanzelf nieuwe vrienden voor terug. Zoete banden die mij binden aan des Heeren, lieve volk. Wis, zij zijn mijn hartevrienden, hunne taal, mijn hartetolk. Zijn de kinderen van één vader en van hetzelfde huisgezin. Ja, wij staan elkander nader dan de band van aardse mensen, zeggen het wel eens. Vreemd wordt eigen en eigen wordt vreemd. Een wonderlijke band met hen die de Heere mogen vrezen. En zo mag Gideon deze reformatorische arbeid gaan verrichten. Hij breekt inderdaad dat altaar af. En hij houdt dat bos om. En een altaar ter ere van God wordt gebouwd. En die var wordt daarop geofferd. En dat blijft niet onopgemerkt uiteraard. En daaruit vloeit het gevaar voort voor Gideon. Dat is onze laatste gedachte, vers 28. Als nu de mannen van die stad des morgens vroeg opstonden. Ze stonden vroeg op. En wat merkten ze toen? Ze merkten dat het altaar van de Baal was afgebroken. Ziet, zo was des Baals altaar omgeworpen. Hoe hebben ze dat gemerkt? Ze zijn er naartoe gegaan en daaruit valt af te leiden dat zij 's morgens vroeg eerst tijd namen om tot hun afgod te gaan. Hoe gaat dat bij ons? Op het laatste nippertje uit bed, jongens en meisjes. Gauw nog een hap eten achter de kiezen. De tas op de fiets of naar de bus en weg. Geen tijd om de Bijbel te lezen. Geen tijd om te bidden. Hoe gaat het, ouderen? nemen we er 's morgens tijd voor rustig de knieën te buigen en om Gods bewaring af te smeken en het te vragen dat Hij kracht, lust en liefde zou geven tot de arbeid waartoe men zich weer geroepen ziet. Wat is het erg als we daarvoor geen tijd zouden nemen. De Heer is het zo waard en wij zijn zo diep en steil afhankelijk van Hem. O, als we dat nog niet doen, dat we dan die tijd zouden mogen gaan nemen. Dat is echt geen verloren tijd. Er wat eerder uit. We rekenen altijd verkeerd. Want als we uit onszelf gaan rekenen, gaan we altijd beknibbelen en bezuinigen op de dienst des Heren. Weet u wat Luther zei? Als ik het druk heb, dan neem ik juist meer tijd om te bidden en meer tijd om te lezen uit Gods woord. En dan mocht hij het ondervinden dat de Heer hem sterkte, het wonderlijk wel maakte. Hij mocht erin geloven dat de Heer hem helpen kon en helpen zou. 'S morgens vroeg. Het altaar van de Baal omgeworpen. En de haag die daarbij was afgehouden. En die tweede var op het gebouwde altaar geofferd. En wat is de reactie? Zo zeiden zij de een tot de ander: wie heeft dit stuk gedaan? De dader willen zij hebben. En als ze onderzochten en navraagden, zo zeide men: Gideon, de zoon van Joas, heeft dit stuk gedaan. En dan geen buigen voor God. In schuldbelijdenis en verootmoediging. Geen bewenen van het bedreven kwaad. Maar een voortgaan op die zondeweg. Toen zeiden de mannen van die stad tot Joas: brengt uw zoon uit. Dat hij sterven. Juist hij die het opnam voor de dienst en de ere Gods. Hij moest sterven. Ziet u daar de haat en de vijandschap van de inwoners van Ofra? Het waren geen heiden hoor. Het waren afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Die de afgoden waren gaan dienen. En niet de beschaamdheid der aangezichten. Maar een voortgaan in de zonde en de ongerechtigheid. O, kan dat vandaag ook niet gebeuren. Als we gaan waarschuwen tegen bepaalde zonden. Dat juist van mensen die vanuit hun opvoeding er ook van kunnen weten. De scherpste haat en de sterkste tegenkanting wordt ervaren. Zo is het ook met de zaligmaker gegaan. Niet de heidenen hebben hem aan het kruis gebracht. Maar juist de Joodse leidslieden. Die het woord van God hadden. Dat woord nauwkeurig onderzochten. Maar toch blind waren voor het werk van Christus. Vijanden waren gebleven van de zaligmaker. Brengt uw zoon uit dat hij sterven. Wie oproept de Heere in waarheid te vrezen. Wie oproept op waarachtige bekering krijgt te maken met de haat van tegenstanders. De haat die uiteindelijk ook gesproken heeft tegen Christus. In de woorden: kruist hem, dat hij sterven. Omdat hij het altaar des Baals heeft omgeworpen. En omdat hij de haag die daarbij was, afgehouden heeft. Een goede daad. En daarom zou hij juist moeten sterven. Wat een tegenstelling onder het volk dat zoveel wonderen had ervaren. Maar dan zien we toch hoe de Heere Gideon bewaart en beschermt. Joas daarentegen zeide tot allen die bij hem stonden: zult gij voor de Baal twisten? Zult gij hem verlossen? Die voor hem zal twisten zal nog deze morgen gedood worden. Dus Joas mag het omkeren. Wie moet er gedood worden? Die het voor de Baal opneemt. Deze morgen gedood worden. Indien hij een god is. Hij twiste voor zichzelf, omdat men zijn altaar heeft omgeworpen. Heilige spot klinkt daarin door. Denk ook aan Elia, die in later dagen de spot zou drijven met de dienst van de Baal bij de berg Karmel. Ja, die Baal-profeten vergaderden bij elkaar, ze dansen, zij sprongen, ze sneden zichzelf met messen, met priemen, om een antwoord, om vuur van den hemel te verkrijgen van de Baal. Maar er gebeurde niets. En wat zegt dan Elia? Je moet harder roepen. Misschien slaapt hij wel. Misschien is de Baal op reis of in gedachten verzonken. Roep harder. En zo hier ook heilige spot. Als hij dan een God is, dat hij voor zichzelf strijde, omdat men zijn altaar heeft omgeworpen. En de naam van Gideon wordt hier veranderd, daarom noemde hem te dien dagen Jerubaal, zeggende, Baal twiste tegen hem. Daarin wordt de Baal als het ware getart. Grijp dan in, o Baal, als u werkelijk een God zijt, omdat hij zijn altaar heeft omgeworpen. En we komen in 2 Samuel 11 vers 21 nog een andere naam tegen voor Gideon. Jerubeshet. En Bezet, dat betekent schande of verwarring. En dat predikt, dat die Baaldienst, dat de afgodendienst schande brengt over het volk. En verwarring brengt in het volksleven. Gideon, hij mocht vertrouwend op God, die hem tot deze arbeid had geroepen, de afgodendienst bestrijden. En van dat vertrouwen op de Almachtige, die tegelijkertijd de getrouw is, gaan we zingen uit Psalm 18, het 9e vers. Ik kan met u door sterke benden dringen. Het 9e vers van de 18e psalm. Het altaar van de Baal afgebroken, een altaar opgericht voor de dienst van God. Welke prediking ging daarvan uit? Bekeert u van uw zonden en ongerechtigheden, wijd uw leven aan den Heere, gehoorzaamt aan hem, dient hem en vreest hem. Daar op die plaats, vroeg in de morgen, ging ook een ernstige prediking uit. Die var was totaal verbrand door het vuur. En wat werd daarin gepredikt? O mensen, als u voortgaat met het dienen van de afgoden, als u voortgaat met het wijden van uw leven aan de ijdelheden der heidenen, zal de toren van God u treffen. De rechtvaardigheid van God werd daar gepredikt. Maar nog iets anders. Ook de langmoedigheid des Heren. Want het offer wat gebracht was, was verteerd door het vuur. Maar de Baaldienaars, zij leefden nog. Wat zou het dan eigenlijk een wonder moeten zijn, dat zij nog niet verteerd waren door het vuur van Gods toren. Dat dat vuur nu gekomen was op dat brandoffer, het welk geheel verteerd was. Maar we vrezen, geliefde gemeente, dat die ernstige, inhoudsrijke prediking bij velen geen uitwerking heeft gehad. Want wat eisten die mannen die aanschouwd hadden wat er gebeurd was? Zij eisten de dood van Gideon. En nu mogen wij de lijnen doortrekken naar het Nieuwe Testament. Heeft de zaligmaker ook niet opgeroepen tot waarachtige bekering? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dient de Heere met uw ganse hart, met uw ganse ziel en met al uw vermogens. Stel u niet tevreden met een uitwendige vormendienst, want de Heere ziet het hart aan. Hij weet wat er leeft in het binnenste, dat het daar in het hart totaal niet deugt. Gepleisterde graven, van buiten wel indrukwekkend, maar van binnen de dood. Blakende vijandschap tegen de gezalfde des Heren. En als dan de zaligmaker voor het Sanhedrin terecht staat, en als hij het dan beleidt de Zoon van God te zijn, dan geen neerbuigen voor hem, dan geen erkennen van hem, geen belijden van zonde en schuld, en ook nog niet eens de bereidheid om het nog eens na te zien, om het nog eens nader te onderzoeken aan de hand van Gods woord. Maar dan wordt het uitgeroepen: hij is des doods schuldig. En in geheugelde verontwaardiging scheurt zelfs de hoge priester zijn klederen, alsof hij bedroefd was over deze godslastering, terwijl hij van binnen verblijd was dat hij oorzaak had gevonden tegen Christus, dat er nu tenminste aanleiding en oorzaak was om hem het leven te benemen. De langmoedigheid van God, zij is groot, maar ze neemt een einde. Als die vijanden zo zijn doorgegaan, dan zijn zij omgekomen door de rechtvaardigheid van God. En nu de lijn naar onze dagen. Hoe is het in uw en in mijn leven gesteld? Is het al gekomen tot een afbreken van de afgodendienst? Want van nature dan zijn wij afgodendienaren. Dan dienen wij de Baal en de Astarte. Gaat ons hart uit naar zedeloosheid? Al doen we dat dan niet op een grove wijze, maar toch zo stiekem, terwijl niemand ervan af weet, terwijl we denken dat niemand ons ziet, en het niet inlevend dat de Heere alle dingen waarneemt, en om al die dingen die bedreven worden in het oordeel zal brengen en ter verantwoording zal roepen. Een diener ook van de mammon van het geld. Een diener van de rijkdom en de welvaart. Een diener van het eigen ik. Als ik maar aanzien heb. Als ik maar vooruit kom. En op welke wijze, daar bekommeren we ons dan niet om. Hoe is het gesteld? Bent u daar al aan ontdekt geworden? En hebben we het ook mogen zien, dat een uitwendig dienen van de Heere niet toereikend is, maar dat hij het hart vraagt? En zijn we daar bedroefd onder geworden? Hebben we daar smart over leren omdragen, dat ons hart toch zo uitgaat naar alles wat tegen de Heere ingaat? En heeft ons dat gebracht in de binnenkamer met de bede: Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. En waar dat nu werkelijkheid is geworden, waar die waarachtige bekering en beginsel gestalt heeft gekregen, is er dan vaak niet veel vrees. Wat zou ik tegenkrijgen? Zal ik niet uitgeworpen worden uit mijn familie en kennissen? Ja, dat zult u zeker. Al is het niet uitwendig, van binnen toch wel. Dan komt er een scheidslijn met anderen, waar u ten diepste niet meer mee kunt optrekken, niet meer mee kunt meegaan. Want datgene wat zij doen in zijn leven, dat gaat u al meer tegenstaan. En u voelt zich getrokken tot dat volk, dat de Heere mag dienen, vrezen en liefhebben. En als God dan vrijmoedigheid geeft, en op zijn tijd, zal hij dat zeker van tijd tot tijd doen. Om te spreken, om te waarschuwen tegen de zonde en de ongerechtigheid. En niet uit de hoogte hoor. Doe dat toch nooit. Uit de hoogte spreken. En zo spreken alsof u beter bent dan anderen. Maar vanuit de bewogenheid. En vanuit deze gedachte. Ik ben van mezelf totaal niet beter. Maar er is er één die mij er in beginsel uit heeft willen halen. Mijn genegenheden van richting heeft doen veranderen. O, dat u het anderen zou aanprijzen, zou gunnen. En voor hen zou bidden en smeken en worstelen. Aan de troon der genade. Dat het koninkrijk Gods ook in hun hart en leven zou worden opgericht. De afgodendienst afgebroken. En de dienst des Heren opgericht. Om daar die var te offeren, kostbaar dier. Om daar uiteindelijk heel het leven aan de Heere te gaan wijden. Hier al een beginsel. Het verlangen, de hartelijke begeerte in het binnenste. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En zoveel schaamte als er niet gesproken is. Denk eens aan Petrus. Die de zalig maken verloochende. Wat een zonde, kennis en schuld beseft daarna. Die blik die hem aanzag, die blik vol liefde. En dan later die woorden die Petrus mocht spreken. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Niet uit Petrus te verklaren, uit God alleen te verklaren. En aan zulken betoont de Heere zijn liefde en zijn trouw tot in eeuwigheid. We zeiden het in de inleiding. Als het van Gods kinderen zou afhangen, dan was het voor eeuwig kwijt. Wat een struikelen, wat een vallen. Wat een ontzien, waar niets ontzien mag worden. Wat een toegeven, waar niet toegegeven mag worden. Wat een sparen van de Kanaanieten van de zonde in het eigen hart en leven, in het eigen binnenste. Maar eenmaal komt de tijd, door het werk Gods, dat al die Kanaanieten van binnen uitgeroeid zullen zijn. Want ze mogen delen in de bescherming en de bewaring des Heren. En ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand zal er zelf uit mijn hand rukken, om er eenmaal weer volmaakt de Heren te mogen bedoelen. Hem te mogen dienen en dat nooit meer kwijtraken, mijn God. U zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, dat ons hart door u bearbeid daarnaar uit zou mogen gaan. Het terneerwerpen van de afgodendienst. Het dienen van u in geest en in waarheid. Het is voor u toch niet te wonderlijk. Gij zijt de Almachtige. Al liggen we al jaren in het graf van de zonde en de dood. Al is er menselijk gesproken niet de minste verwachting. Waar gij gaat werken, wie zal het dan keren waar gij gaat spreken? Daar zullen doden te horen de stem van uw zoon die ze gehoord zullen hebben. Die zullen leven hier in beginsel en eenmaal in volkomenheid. Vergeef al datgene wat ook deze dag niet is geweest naar de reinheid van uw heiligdom. Zegen het uwe. Gedenk deze gemeente met haar kerkenraad in al wat nodig is. Daar tot op heden geen eigen herder en leraar in hun midden verkeert. Zoudt gij op uw tijd, op uw wijze willen verblijden door de manusraad aan deze plaats te mogen stellen. Opdat hij hier zou mogen arbeiden tot afbreking van de afgodendienst. En tot uitbreiding van uw koninkrijk. Gedenk in de week die is aangebroken bekwaam. Tot alle maatschappelijke en ambtelijke arbeid. Bewaar voor de zonde. Bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen. Bewaar bovenal. Voor een onverzoend sterven. We smeken het enkel uit genade. Om Christus wil. Amen. Ontvang nu de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geve u vrede. Amen.